Interleden, in het kerkgebouw hier of thuis, hartelijk welkom in deze kerkdienst. Vandaag mogen we samen het avondmaal vieren. Deze dienst wordt geleid door dominee Timmerman en het thema is standhouden in de strijd. Ik wil u vragen te gaan staan. Afgelopen maandag overleed na een kort ziekbed onze broeder Ab van der Ploeg. Hij mocht de leeftijd van 94 jaar bereiken. Zijn vrouw Bini, hun kinderen en de verdere familie zullen in hem een liefdevolle, warme en belangstellende echtgenoot, vader en opa missen. Tot op hoge leeftijd was broeder van de Ploeg behoorlijk vitaal. Het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was, kwam dan ook heel onverwacht. Het is toen snel gegaan. Na een week in het ziekenhuis is hij vredig overleden. Binnen onze gemeente is broeder van de Ploeg jarenlang actief geweest in de commissie van beheer. Velen van ons hebben warme herinneringen aan zijn aandacht en vriendelijkheid voor iedereen. Gisteren was de dankdienst voor zijn leven. In die dienst stond Psalm 146, vers 5 centraal. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God. Zo heeft broeder van de Ploeg geleefd en in dit vertrouwen heeft hij het aardse leven verlaten. We gedenken hem nu staande door te zingen vers 1 en 3 van de berijming van Psalm 146. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we nu een moment stil zijn en ons richten op God. En dan willen we hardop zeggen, in ons hart meezeggen, onze hulp verwachten we niet van onszelf, nee, onze hulp verwachten we van de God van Israël. De God die hemel en aarde heeft geschapen en die trouw is aan wat hij schiep. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom knielen wij nu bij u.
is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor u. Aan uw voeten neer is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor u. Ja, ik verkies nu om bij u te zijn en om naar u te luisteren, in plaats van altijd maar weer bezig te zijn. De hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor u. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, hier in uw plaats van samen één te zijn, in aanbidding voor u. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn, is de grootste eer, daarom buig ik mij voor u.
Zullen we bidden? Zo komen we bij u, onze hemelse Vader. U bent een Vader die vertroost en beschermt. Ons omringt met uw liefde. Wat een wonder, Heer. U bent goed. En niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. U ziet ons, Vader, hoe we vandaag zijn ingeschakeld op deze dienst. Thuis, onderweg of hier in de kerk. U ziet ons, Heer, hoe het van binnen is. Als we ons dicht bij u voelen, of als het juist binnen in ons dof en leeg voelt, of het stormt en onrustig is, als vragen ons bestoken, of juist als we ons zo voelen als dat kleine kind, getroost bij zijn moeder. U kent ons, Heer, zoals we hier zijn, zoals we verbonden zijn met deze dienst. En we vragen u, Heer, kom ieder van ons tegemoet met een woord, met een lied, met een stukje brood en een slokje drinken. Of hoe u ook maar dichtbij ons wil komen. Wilt u ons aanspreken, ons bemoedigen, vertroosten, aansporen, onze traagheid veranderen in vuur van uw geest, onze onwil ook ombuigen in toewijding aan u, ons kleine geloof aanwakkeren, dat we in vuur en vlam mogen staan voor u. Ja, levende Heer, kom zo in ons midden door uw Heilige Geest. En breng ons bij elkaar. Heer, we ervaren het nog steeds als verlies dat we niet samen hier in de kerk met heel de gemeente brood en beker kunnen delen. We danken u, Heer, voor de mogelijkheden die er zijn om toch digitaal verbonden te zijn. We danken u voor de technici die dat ook mede mogelijk maken. En toch, Heer, we missen de verbinding met elkaar. Breng ons samen, Heer. Houd ons bij elkaar, zoals die vele korrels samen één brood vormen. Behoed ons bij elkaar, alstublieft. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Nodig Els uit om vandaag de schriftlezing te verzorgen. En we lezen opnieuw, zoals een aantal zondagen al in deze maand, uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia.
Toen Sanballat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God en met het oog op hun plannen zetten we wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden. Juda klaagde. De sjouwers zijn uitgeput, het puin is te zwaar. Nooit zal het ons lukken de muur te herstellen. Onze tegenstanders dachten ons onverhoeds aan te vallen en te doden en zo het werk te kunnen stoppen. De Joden in de buurt van onze vijanden, die in de buurt van onze vijanden woonden en overal vandaar naar ons toe en drongen ons er wel 10 keer op aan dat wij met hen mee terug zouden gaan. Maar ik stelde het volk, familie bij familie, bewapend met zwaarden, speren en bogen, bij de open plekken achter de muur op, daar waar de muur nog laag was. Na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart. Wees niet bang voor hen. Denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen en voor uw huizen. Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de hoogte waren en dat God ze had verijdeld, konden we ons werk aan de muur hervatten.
Met het licht van de paaskaars steek ik het licht in dit kleine lantaarntje aan. En dit is voor de kinderen thuis, het moment dat jullie kunnen beginnen met je eigen moment. En zoals jullie wellicht gehoord hebben in de nieuwsbrief is er ook materiaal beschikbaar om bezig te zijn met een mooi verhaal uit de Bijbel. Voor jullie ook een fijne tijd. Ja, standhouden in de strijd. Misschien ben je het nieuwe jaar na de zomervakantie begonnen met goede voornemens. Dat is ook weer zo'n moment in het jaar dat je denkt van nou, ik ben er even uit geweest misschien en ik ga weer met frisse moed beginnen. Misschien heb je wel een goed voornemen om met wat meer discipline je studie op te pakken of je schoolwerk. Of om wat positiever een bijdrage te hebben op de werkvloer. Of om proberen de rust van de zomer vast te houden, dat je met wat meer rust en ontspanning in het leven kunt staan. Nou ja, zomaar wat voorbeelden. Maar hoe gaat dat vaak? Je begint met iets goeds, een goed voornemen, en dan gebeurt er iets. Iemand zegt iets vervelends, of het wordt opeens superdruk. Of je valt zelf uit en je valt jezelf tegen en denkt, waarom doe ik dat nou weer? Er komt weerstand, het zit tegen en dat mooie positieve begin is weer weg. Misschien herken je dat. Ik herken het uit mijn eigen leven. En dan niet per se gekoppeld aan september of zo, de start van een nieuw seizoen. Maar op diverse momenten in je leven kun je dat meemaken. Je begint iets goeds, iets moois. En dan komt er wrijving, weerstand. En dan zakt het weer in als een kaartenhuis. Het kan ook zo zijn in je geloofsleven. Misschien heb je een inspirerend voorbeeld gehoord van iemand anders of een mooi bijbelverhaal of een mooi lied. En het inspireert je om te denken, en nu ga ik met meer toewijding in het leven staan. Misschien in je gebedsleven of in het bijbellezen. Of misschien denk je, ja, ik ga nu een taak oppakken in het koninkrijk. Misschien wel iets in de gemeente. Je begint er met enthousiasme aan, met toewijding en geloof. En niet lang daarna, het wordt druk en je kunt die taak toch niet doen. Of je was positief met geloof begonnen en je komt opeens dingen bij jezelf tegen. Oude patronen, oude wonden, waardoor je alles weer uit je handen laat vallen en je weer terug was bij af. En dan valt dat tegen. Er is iets, weerstand, een verkeerd patroon of mensen die iets naars zeggen en dat mooie goede begin valt weg. En dat is niet vreemd. Laten we dat maar eens eerst zeggen, dat is niet vreemd. Want wij zijn mensen. En wij mensen zijn in onszelf helemaal niet zo sterk. En bovendien, er is ook nog een tegenstander. De boze, die zoals Petrus schrijft in de eerste Petrusbrief, rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar prooi. Er is een tegenstander van het goede van God, die er maar wat veel plezier in heeft, als die ons goede begin met God, kan verstoren en dwarsbomen en het verkeerde kan aanwakkeren. Dus zegt Petrus een stukje eerder in zijn brief ook, mensen, het gaat dan over vervolging, beproeving. Dat zou je ook breder kunnen betrekken op andere vormen van weerstand. Het is niet vreemd, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Toen ik dat las, dacht ik van, hey, corona, een bizarre tijd. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. En toch, Petrus zou zeggen, wees niet verbaasd, dit gebeurt. Nou, hoe kom ik erop? We hebben Nehemia gelezen. En ik kom hierop aan de hand van de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. In de Bijbelboeken Ezra en Nehemia kom je een patroon tegen. Steeds weer lees je in die twee boeken, die eigenlijk één boek vormen, dat de mensen die teruggekomen zijn uit Babylon naar Jeruzalem, daar iets goeds beginnen. Iets goeds, want dat is opdracht van de Heer, ook opdracht van de koning. Ze beginnen iets goeds. Ze beginnen bijvoorbeeld met de herbouw van de tempel of de herbouw van de stad. En ze zijn nog maar net begonnen of tegenstand. Tegenstand in de vorm van mensen die in de omgeving wonen. Misschien mensen met Joodse wortels, misschien mensen uit andere volken. In ieder geval mensen die er niet blij mee zijn dat ze dat doen. En verzet, gemopper, ze worden uitgelachen, ze worden tegengewerkt. Ze worden gedwarsboomd doordat ze bij de koning gaan klagen. Nou, allemaal van dat soort dingen. Ik heb het even op een rijtje gezet, niet om dat helemaal uit te gaan spitten, want dan zijn we nog een uurtje bezig. Maar gewoon even om een indruk te geven van dat het een patroon is. In het Bijbelboek Ezra, vier voorbeelden van hoe ze beginnen of weer opnieuw beginnen met de herbouw van de tempel. Het is nog maar net begonnen of weerstand. Nou, in de volgende dia, Nehemia precies hetzelfde. Vier voorbeelden in Nehemia 2, 3, 4 en 6. Nehemia komt, ze gaan de stad herbouwen, allemaal fijn, mooi. Ze gaan een stukje beginnen met de muren of met de poorten en meteen daarna tegenstanders, leugens, spot. Zelfs op een gegeven moment worden er zelfs hinderlagen gepland om Nehemia te vangen. Er worden de valse profeten ingeschakeld die zeggen zogenaamd, wat jullie doen is niet goed, God de Heer wil dit niet. Strijd. Geestelijke strijd. Dat zou je allemaal kunnen napluizen in Ezra en Nehemia, maar het gaat nu eventjes om dat patroon. Dit gebeurt. Dit is geen toeval. Hier is sprake van een stuk strijd, van weerstand. En daar moeten we dus mee rekenen. Dat het gebeurt ook in ons leven. Je begint iets goeds, je bent iets goeds met God. En wees alert, want er zal wrijving komen. Maar hoe blijven we dan staande? In het Nieuwe Testament lees je op verschillende plekken een oproep om twee dingen te doen. Om te bidden en te waken. Bijvoorbeeld in Efeziërs 6, een belangrijk hoofdstuk over geestelijke strijd. In Efeziërs 6 staat de oproep, bid en wees waakzaam. Bidden, dat is dat je de lijn naar God openhoudt. Dat je je geestelijke ogen richt op God en je hart naar hem toe openstelt. Gewoon in de alledaagse dingen, ook als het tegen zit, als er weerstand is, als mensen iets naars tegen je zeggen of als er bij jezelf dingen zitten waarvan je denkt, ben ik weer? Breng het bij God. Zorg voor een open lijn met boven. Dat heb je nodig in de geestelijke strijd. En waakzaamheid. Waakzaamheid is dat we onze gewone ogen en onze gewone oren, onze zintuigen gebruiken om te kijken wat speelt er nou in de wereld. Als je niet blind bent, in een bubbel leeft, maar denkt van hé, maar wat gebeurt er nou in de wereld? Wat is er gaande in deze tijd? Met overal crisis in het klimaat, in het leiderschap van de wereld. Crisis in de wereldgezondheid. Ook dingen die spelen in je gezin, op de werkvloer. Wat gebeurt er nou en wat kan ik daar nou van leren? Waar liggen de kansen? En waar liggen de bedreigingen? Gewoon opletten, waakzaam zijn. Bid en waak. En dat is wat ze ook doen, daar in Nehemia 4. We baren tot God, staat in vers 3, en we zetten wachten uit. Om dag en nacht de muren in de gaten te houden. Want we zitten nu in een verhaal dat de tegenstanders van Nehemia en de bouwers er zo genoeg van hebben, dat ze zelfs bereid zijn om geweld te gebruiken. En wat doen ze dan? Bidden tot God, de lijn naar boven open houden, en goed je ogen openzetten en je oren en alert zijn. Weet dat er iets kan komen, zet jezelf schrap. Nou, en dat is ook wat wij in onze tijd te doen hebben. Met alles wat er speelt in onze wereld, in onze levens. Bid, hou de lijn naar God open. En wees alert, wat speelt er? Laat het ons niet overvallen, alles wat er speelt in de wereld aan verzet. Het gebeurt, dus zet je schrap. Bidden, waken. Dat zijn de dingen die je kunt doen om staande te blijven in de strijd. En dan nog iets. Dat viel me pas in tweede instantie op in Nehemia 4. Dat je elkaar kunt opzoeken bij je zwakke plekken. Want hoe deden ze dat daar in Nehemia? Ze gingen de tempelmuur of de stadsmuur herbouwen. En hadden ze het zo verdeeld dat het werk werd verdeeld over groepen. Kleinere groepen, families of mensen die uit een bepaalde stad kwamen. En die gingen samen dan een stukje muur herbouwen. Dus tussen de vispoort en de waterpoort, dat is van ons, dat is ons stukje muur. Nou, dat ging allemaal mooi, bouwen. En dan komt er dat verzet, komt er weerstand, komen er geluiden over een aanval. En dan verdeelt Nehemia diezelfde groepjes, die families of mensen uit eenzelfde stad of dorp, bij de zwakke plekken in de muur. Oh, daar in de buurt van de waterpoort, daar zit nog een enorm gat in de muur. Dus jullie gaan daar staan en gaan jullie daar bouwen en waken. En jullie met jullie groep, jullie gaan bij dat gat in de muur staan. Nou, dat is een slimme strategie. Maar ik dacht, zou daar niet ook een beeldspraak in kunnen zitten voor ons? Hoe lossen die mensen dat op? Nou, ze werken samen in kleinere verbanden. En ze komen bij elkaar rondom een zwakke plek. Rondom dingen waar ze, een plek waar ze kwetsbaar zijn met elkaar. Ze ontmoeten elkaar ook in hun kwetsbaarheid. En Nou, als ik dan een beetje filosofeer doordenk over die tekst, hoe zou dat zijn voor ons als Emmauskerk? Wij hebben dit jaar ook een soort goed voornemen. We hebben het al heel vaak gezegd vanaf deze plek, we willen graag gemeente zijn in kleine groepen. Dat is ook zo'n goed plan, misschien noodgedwongen of misschien ook wel gewoon omdat het goed is. Gemeente zijn in kleine groepen, dat zou ook maar zo iets kunnen worden waar weerstand komt. Onder andere, omdat het ook best eng is, toch? Kleine groep, ik vind dat best wel spannend, want in zo'n kleine groep, dan moet ik misschien wel heel goed kunnen bidden. Of wel heel goed kunnen vertellen over mijn geloof. Er zijn allemaal mensen in zo'n groep die vast allemaal het heel zeker weten. En dan zit ik daartussen, ja, mij niet gezien, ik ga echt niet naar zo'n groep, hè? No way. Kan, dat zou maar zo kunnen. Maar als we nou eens die groepjes in Nehemia 4 in gedachten houden. Mensen die komen met wat ze kunnen, bouwen, een zwaard of een speer haar vasthouden. Maar ook samenkomen rondom een kwetsbare plek. Een gat in de muur. Als we nou eens zo elkaar opzoeken. Niet achter onze sterke muur, zo van, hier ben ik met mijn geloof. Maar elkaar ontmoeten, ook in de plekken waar we zwak zijn. Hoe zou het zijn als die kleine groepen voor ons een plek kunnen worden, waar je het ook gewoon kunt zeggen, dat het een beetje leeg voelt van binnen. En dat je wel eens vragen hebt. Of dat het bij jullie thuis niet zo lekker loopt. Of dat je in een dip zit. Hoe zou het zijn als we zo leren om kleine groep te zijn? Niet achter stevige muren, maar in kwetsbaarheid. Nou, zullen we dat eens proberen, broers en zussen, om zo die kleine groepen een kans te geven? Samen zijn in kwetsbaarheid. En samen sterk zijn in God. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat we samen onze kracht zoeken bij de Heer. Wij moeten strijden. We moeten er geestelijke wapenrusting aan doen. En daar zou je in Efeziërs 6 nog veel meer over kunnen lezen. We moeten strijden, stand houden vooral in de strijd. Maar uiteindelijk gaat het om de Heer. Zoals Nehemia dat zegt. Mensen, wees niet bang voor hen. Wees niet bang voor die tegenstanders. En wees ook niet bang voor alle dingen die spelen in ons leven. En die je in de weg kunnen zitten en die je onderuit kunnen halen. Nee, denk aan de grote en geduchte. Dat betekent indrukwekkende Heer. Denk aan de Heer. Denk aan God. Want Hij strijdt voor ons en Hij haalt voor ons de overwinning. Wat er ook gaat gebeuren in de wereld. Wat er ook allemaal nog dit najaar op ons bord komt. De Heer strijdt voor ons. Denk aan die God. En vanochtend mogen we dat gedenken, dat denken aan God, op een heel bijzondere manier doen. Want we gaan straks het avondmaal vieren. En dan gedenken we wat God heeft gedaan. Doordat Jezus Christus voor ons gestreden heeft. Hij heeft in zijn dood aan het kruis voor ons gestreden tegen onze diepste vijanden. De boze is verslagen door de opstanding van Jezus uit het graf. Voor onze zonde is betaald. De dood heeft niet meer het laatste woord. Gedenk dat God voor ons strijdt en dat Hij ons de overwinning geeft. Amen. Het is beter bij de Heer te schuilen dan te schuilen bij mensen met macht. Dat is wat Nehemia daar in Jeruzalem de mensen leerde en dat wij mogen horen met de woorden van Psalm 118.
steeds beter bij de Heer te schuilen, dan dat men hulp van vorsten wacht. Toen ik mij wenden kon nog keren, omsloten door de
We beginnen nu de dienst van het avondmaal en vooraf wil ik dat inleiden door iedereen welkom te heten aan de tafel van de Heer, hier in de kerk en ook al die Emmaüs-tafels in de huizen. Ieder die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan om ons in een nieuwe, herstelde relatie met God te brengen. Als je te gast bent bij de Emmaüs-gemeente en denkt, daar hoor ik bij, dan willen we ook met u, met jou, deze maaltijd vieren tot eer van God. En dan nog even een heel praktische mededeling en dan kijk ik de mensen hier in de kerk met nadruk aan. Het is een klein beetje anders dan de vorige avondmaalsviering. Net als de vorige keer worden jullie straks uitgenodigd om naar voren te komen en daar een cupje, een stukje brood te pakken of aangereikt te krijgen. Maar die gebruiken we nog niet hiervoor in de kerk. U mag gewoon weer teruggaan met cupje en een stukje brood naar uw zitplaats. En als ik dat aangeef, spreken we samen de instellingswoorden uit. En dan zullen we gelijktijdig, dus thuis en hier in de kerk, het brood gebruiken en de beker drinken. We gaan nu als voorbereiding op het avondmaal samen bidden. Ik spreek een aantal zinnen uit en de roodgedrukte gedeeltes, die mogen jullie hier in de kerk en ook thuis mee uitspreken. De vrede van God zij met je, waar je ook bent, thuis of onderweg of in de kerk. Ja, de vrede van God is met ons, waar we ook zijn. Hef je hart omhoog naar Christus. Laten we God loven en prijzen voor het geschenk van Jezus zijn Zoon. Verwacht de komst van Jezus Christus. Van de Heer. Laten we bidden. Vader, in de nacht voordat Jezus stierf, heeft Hij uw Zoon gegeten samen met zijn vrienden. Hij nam een brood en dankte u ervoor. Hij brak het, deelde het uit en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit om mij te gedenken. Na de maaltijd nam uw zoon Jezus een beker wijn. Hij nam het en dankte u ervoor. Hij gaf het aan zijn vrienden en zei: drink deze beker, allemaal. Dit is mijn bloed, Gods nieuwe belofte van liefde en vergeving. Doe dit om mij te gedenken. Vader, nu we brood en beker gaan delen en de dood en opstanding van Christus gedenken, vragen wij u, zend uw Heilige Geest op ons neer, zodat iedereen die deze gaven ontvangt, mag worden gevoed met zijn lichaam en bloed. Ja, Heer, stort uw Heilige Geest over ons uit, dat we elkaar zullen lief hebben en onszelf zullen geven voor het herstel van deze wereld. Het goede nieuws van Jezus zullen delen, totdat Hij komt. Dat vragen we u met eerbied en met verwachting, in de naam van Hem die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. De band zal nu een aantal liederen voor ons zingen, die we thuis ook zeker mee kunnen zingen. En tijdens het zingen en beluisteren van deze liederen worden de mensen hier in de kerk uitgenodigd om naar voren te komen, brood en een kupje te pakken en mee terug te nemen naar je plaats.
Door de kracht van uw genade.
zullen nu samen de instellingswoorden uitspreken. Die horen bij het avondmaal. En aansluitend, als ik het teken geef, gezamenlijk, thuis en hier, het brood eten. En vervolgens ook de beker drinken. Het brood dat wij breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Wij gedenken en geloven dat Christus zijn leven heeft gegeven tot een volkomen verzoening van onze zonden. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. Deze beker, waarvoor wij God loven en prijzen, maakt ons één met het bloed van Christus. Loven en prijzen God, zijn Zoon, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Altijd wanneer we dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen we de dood van de Heer. Verkondigen de dood van de Heer, totdat Hij komt. Laten we God eren door in ons hart of thuis ook het volle borst het volgende lied te zingen. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig.
Mijn naam is Jan Verstraeten, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Je bent van harte welkom bij mij en dominee Daniel Timmerman met je vragen en opmerkingen. Ook voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze kerk kun je bij ons terecht. Je kunt ook digitaal contact opnemen via www.mrkerkeindhoven.nl. De kerkraad is heel blij en dankbaar dat 8 jonge mensen in ons midden belijdenis willen doen van hun geloof. In de afgelopen kerkraadsvergadering hoorden we iets van hun persoonlijke motieven. Stuk voor stuk waren hun getuigenissen prachtige parels in Gods hand. Het is daarom met veel dankbaarheid dat de kerkenraad bekend maakt dat de volgende 8 mensen op zondag 4 oktober openbare geloofsbelijdenis zullen afleggen. Joost Derks, Tessa Derks, Shirley de Jong, Mark Lanting, Maaike Meijer, Leontien Arnoudsen, Stan Hartkamp en Noah Joosen. De collecte is vandaag voor de diaconie. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Wil van Vlaanderen. En wie wil deze bij haar brengen? Ik zie een vinger thuis, dus dat komt zeker goed.
We gaan bidden en voordat we bidden wil ik 1 naam noemen. De naam namelijk van Rolf Pelleboer. Afgelopen vrijdag werden we opgeschrikt, velen van ons, door het bericht dat Rolf afgelopen donderdag onwel werd en hij bleek een hartinfarct te hebben. En een hartinfarct ook van die omvang dat dotteren geen oplossing bleek. Dus hij moet een operatie ondergaan, een bypass operatie. En mogelijk gebeurt dat zelfs vandaag. Dus een heel spannende, schokkende ontwikkeling voor Rolf en Peter en hun kinderen. Er is veel dankbaarheid dat Rolf voor erger is bewaard, dat hij bij ons is en dat er ook goede zorg voorhanden is. Maar we zullen natuurlijk ook bidden voor herstel, rust en vertrouwen voor Rolf en Petra. Laten we samen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u ons tegemoet komt in onze struggle, in onze strijd, de dingen waar wij tegenaan lopen. Dank u wel dat u de God wil zijn van kwetsbare mensen. Van mensen die struikelen, die soms zwak staan. Van mensen die leven in het strijdperk van deze wereld. Waar de machten van uw koninkrijk nog altijd botsen tegen de machten van de beheerser van deze wereld. De boze, die erop uit is om uw goede werk te verstoren. De overwinning kan hij niet behalen, want die is in handen van Christus onze Heer. Maar hier op aarde is het nog strijden. En ontdekken we soms zo zeer onze zwakke plekken. Heer, help ons, wees ons genadig. En we danken u, Heer, dat u ons tegemoet komt. In onze zwakheid, in het avondmaal, in de tekens van brood en beker. En ook in uw woord, in de liederen die we zingen, dat we mogen bidden. Heer, help ons om waakzaam te zijn. Om onze ogen, onze oren, onze zintuigen open te hebben. Om te zien wat er speelt, welke bedreigingen er zijn. En om dan des te meer te schuilen bij u. Onze machtige en sterke, grote en geduchte God. Die door Christus de overwinning heeft behaald en zal behalen. Ja, wilt u ons beschermen, Heer, als gelovigen, als uw gemeente in deze tijd. Er is zoveel gaande in de wereld. Zoveel dingen zijn onzeker. En Heer, in het coronavirus en alles wat ermee te maken heeft, zien we ook wel iets van aanvechting. Omdat het ons geloofsuithoudingsvermogen op de proef stelt. En ook omdat het onze gemeenschap als lichaam van Christus onder druk zet. Mogen we elkaar dan opzoeken, Heer, daar waar we kwetsbaar zijn, om samen sterk te zijn in u. En Heer, we hebben met elkaar ook bedacht als kerkenraad dat het goed zou zijn om dan ook als kleinere groepen bij elkaar te komen. Heer, wilt u ons daarin leiden? We kunnen dat ook niet in eigen kracht. En ook daar zijn veel dingen die weerstand kunnen opleveren. Maar geeft u dat we een weg mogen vinden. En zo dragen we ons aan u op, Heer. We bidden voor deze wereld. Zoveel mensen zijn bang. Zoveel mensen zijn onrustig. Waar moet het heen? Wat moeten we geloven? Wat is nog waarheid? Heer, schijn dan met uw licht, met uw waarheid in de harten van alle mensen. Dat alle mensen mogen ontdekken, Heer, dat redding, heil, geluk alleen bij u te vinden is. We bidden u om wijsheid voor onze overheid. Hier nu het coronavirus weer de kop opsteekt en er 17 miljoen meningen zijn in ons land over hoe het nu verder moet. Geef onze overheid dan veel wijsheid van u om een goede weg te vinden. Heer, we bidden voor mensen, kinderen, jongeren, ook volwassenen die te maken hebben met pesten. Wat een groot kwaad is dat, en een geniepig kwaad. Wat een nare vorm van weerstand is dat. We bidden u, Heer, dat u in de levens van mensen die slachtoffer zijn van pesten, met de stralen van uw liefde nog dieper wilt doordringen dan die nare woorden en daden van mensen. En wilt u hen overtuigen van uw liefde voor hen. En help ons, Heer, om niet meer mee te doen en ook niet meer weg te kijken, maar op te komen voor wie worden gepest. We bidden voor gezinnen waar het thuis pittig is, om wat voor reden dan ook, in de opvoeding, in de relatie, in zorgen die er kunnen zijn over gezondheid of inkomen. Wilt u nabij zijn? Wilt u zich een helper betonen? Voor Rolf Pelleboer, met Petra en hun kinderen. Wat een enorme schrik dat hij een hartinfarct heeft gekregen. Heer, we danken u dat u hem hebt bewaard. En dat er goede mogelijkheden zijn om te behandelen. En misschien wordt hij vandaag geopereerd. Heer, wilt u die ingreep alsjeblieft zegenen. En de handen van de artsen leiden. Vader, we bidden ook voor de familie van de ploeg. Dat u troost geeft aan Bini en hun kinderen. En dragen in uw liefde. En heel dichtbij zijn. Voor de jongeren die belijdenis gaan doen. Wilt u hen zegenen. En rust en vertrouwen geven. Heer, om volgende week inderdaad op het podium te staan. Best spannend. En dan ja te zeggen. Heer, zo dragen we elkaar aan u op. We loven en prijzen u. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aarde en hemel prijzen u. Glorie voor uw naam. Amen. Ons laatste lied is Jezus alleen. We prijzen onze Heer en Verlosser met eigen bundel nummer 100.
Jesus alone.
Christus de Heer is opgestaan. Sinds hij verrees in heerlijkheid, ben ik van vloek en schuld bevrijd. Ik leef in hem en hij in mij. Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. Geen levensangst, geen stervensdood, dat is de kracht waar ik in sta. Van eerste stap tot aan de dood, leidt hij de weg waarop ik ga. Geen duivels plan of wat bestaan kan mij ooit roepen uit zijn hand. Als hij verstijnt, doet hij mijn naam in die verwachting.
Al zingend bedenk ik me dat ik een gebedspunt vergeten ben. En ik wil dat toch ook noemen en nog daarvoor bidden. Want onze broer Emmanuel Nazari heeft komende donderdag zijn rechtszaak. Een belangrijke rechtszaak waarin het gaat over de vraag of hij in Nederland zou mogen blijven. De IND vindt van niet. Een belangrijk argument van de IND is dat ze zijn belijdenis die hij in ons midden heeft uitgesproken in twijfel trekt. En we willen bidden om wijsheid voor de rechter, om recht te mogen doen aan onze broer. Zullen we bidden? Heer, we brengen Emmanuel bij u. Heer, en de rechtszaak van komende donderdag. Heer God van recht, we bidden u dat u de rechter, de aardse rechter, wil gebruiken om recht te doen aan onze broer Emmanuel, die in ons midden zo'n duidelijk, helder getuigenis heeft afgelegd van zijn geloof in u, in Jezus Christus. Heer, wilt u geven dat er een goede uitspraak mag komen en dat ook de IND mag zien dat hij in Nederland mag en moet blijven, omdat het ginds niet veilig is. En wilt u Emmanuel zelf rust en vrede geven. In Jezus' naam, amen. Laten we op weg gaan in vrede met de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.
Amen, amen, amen. Praise God from whom all blessings flow. Thank you. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now with us. Every moment, all our days, God be praised, oh God be praised. Praise God when face to face we see.
Praised, oh God be praised.